Dit is een podcast van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
Welkom, leuk dat je weer luistert naar deze vijfde aflevering alweer van Is er ook een doktersassistent in de zaal? Mijn naam is Kitty Joachims en we gaan het hebben in deze aflevering over de digitalisering en de doktersassistent. Wat vinden die doktersassistenten daar nou eigenlijk van? Is er sprake van omarmen van die digitalisering of is het toch ook een beetje een worsteling? Dat is een vraag die ik straks ga stellen aan onze gasten. Ik stel ze aan je voor. Allereerst Cheryl, jij bent digicoach, maar je werkt ook als doktersassistent. Waar werk je precies?
Ik werk in een huisartsenpraktijk in Amersfoort als doktersassistent en praktijkmanager en inderdaad ook in de rol als digicoach sinds 4 jaar.
Nou, leuk dat je er bent. Welkom. Dat geldt natuurlijk ook voor Wendalien. Je bent ook doktersassistent en je werkt bij een hoedpraktijk.
Klopt.
En hoed, dat staat voor huisartsen onder één dak. Hè? Dat we dat nog even duidelijk maken. Ja. Je werkt in Noord-Holland. En die digitalisering die staat bij jullie nog een beetje in de kinderschoenen, heb ik begrepen.
Ja, dat mag je wel stellen.
Ja. Ja. En zijn dat hele kleine kinderschoenen, om het zo maar te zeggen?
Nee hoor, we hebben wel een begin gemaakt. Ja. Maar waar Cheryl staat, dat is niet te vergelijken met dat van ons.
Nee. Nou, gaan we het zo allemaal nog uitgebreid over hebben. Aanwezig is ook Suzanne Verheijden. Leuk dat je er bent. Ik heb een hele mond vol als het gaat om jouw introductie.
Succes.
Want je bent, programmamanager digitale vaardigheden bij DigiVaardig in de zorg. Maar je bent ook strategisch innovatieadviseur bij Bureau Straks. Dat is jouw eigen bedrijf. Ja. Jij helpt eigenlijk organisaties om hun medewerkers mee te nemen in die digitale zorg van de toekomst. Wat is voor jou persoonlijke link met de zorg?
Ik werk sinds 1998 in de zorg, dus dat is echt mijn sector. Ik maak af en toe een klein uitstapje, maar dan verlang ik altijd weer terug naar iets nuttigs doen waar mensen bij betrokken zijn.
En dan kom je al gauw uit op zorg?
Ja.
En dan in combinatie met digitalisering, dan wordt het helemaal interessant, lijkt me.
Ja, want daar ligt nog wel een heleboel te winnen. En ik heb onderzoek gedaan in 2017 voor de eerste keer, toen ik zag dat medewerkers echt wel moeite hadden om met die technologie te werken die ik zo enthousiast aan het verkondigen was. En toen bleek dat er veel mensen digistarter waren. En ik heb zoveel leed en angst en weerstand gezien in de gesprekken die ik gevoerd heb voor dat onderzoek. Dat dat onderwerp me eigenlijk al 7 jaar raakt. En genoeg om mee aan de slag te blijven. Ja. Wat best uniek is als innovator. Ja. Dan wil je snel door.
Ja, precies. Nou, daar wijden we dus ook een aflevering aan in deze podcastserie. Dus nogmaals, leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom, fijn dat jullie mee willen praten. Cheryl, waarom werd jij eigenlijk digicoach?
Omdat ik werk nu 12 jaar in deze huisartsenpraktijk. En nou ja, eigenlijk al sinds 10 jaar zijn we heel erg bezig om steeds meer digitaal te doen voor de patiënten. Maar we vinden het ook belangrijk dat de medewerkers digitaal vaardig genoeg zijn. En toen ben ik via Bureau Straks, dus via het bureau waar Suzanne eigenaar van is. Daar ben ik die digicoach opleiding gaan volgen om binnen de praktijk een aanspreekpunt te hebben bij allerlei digitale problemen die er zijn. En dat kan zijn van een printer die het niet doet tot een webcam die het niet doet. Maar ook inhoudelijk ervoor te zorgen dat alle collega's op de juiste manier gebruik maken van alle digitale mogelijkheden. En als de medewerkers digitaal vaardig zijn, kunnen zij de patiënten ook helpen met toeleiden naar digitale zorg. Dus dat hangt wel samen met elkaar. Als jouw medewerkers digitaal vaardig zijn, dat ze dan ook de patiënten motiveren meer digitale mogelijkheden te gebruiken.
Ja, en gaat die ontwikkeling als het gaat om de digitalisering, gaat dat in de loop van de jaren steeds sneller? Hoe zien jullie dat? Hoe kijk jij daarnaar, Wendalien?
Nou, ik denk dat COVID, die periode, de coronaperiode, heeft wel een versnelling gebracht. En opeens was ook veel meer mogelijk. Er werd geld voor vrijgemaakt. De noodzaak was er. Ja. Dus dat hebben wij ook wel gemerkt.
Ja, jaren geleden, we hebben het daar in de vorige aflevering ook al over gehad, ging je in ieder geval al van het papieren dossier naar het elektronische dossier. Is het daarmee een beetje begonnen, Suzanne? Of was er al veel meer daarvoor?
Nee, ik denk dat dat wel een van de eerste stappen was waar veel mensen aan moesten wennen. Maar dat was nog een redelijk trage ontwikkeling als je kijkt naar de snelheid waarmee de technologie zich nu ontwikkelt. Kijk alleen maar naar AI, kunstmatige intelligentie. Hoe snel ChatGPT zich ontwikkeld heeft en wat dat nu allemaal kan. Ja, dat hadden we in die tijd van de overgang van papier naar computer nog niet kunnen bedenken.
Nee, we dachten eigenlijk als we van papier naar computer zijn gegaan, dan zijn we er. Dan zijn we klaar.
Ja.
Nou, dat liep even anders.
Ja.
Als je kijkt naar de organisaties waar jij eigenlijk dagelijks mee werkt, hè, wat kom je dan tegen in een notendop?
Nou, de verschillen zoals de dames om mij heen het al beschrijven. Hè, mensen die net gestart zijn praktijken. Praktijken die al helemaal gedigitaliseerd zijn. En alleen nog maar digitale diensten leveren. Waar de patiënten alleen maar online afspraken kunnen maken. Dat er nauwelijks telefoon is. Ja, tot praktijken laatst nog in Zeeland. Waar de praktijkhouder zegt het liefst eigenlijk nog terug te gaan naar die kaart met medische gegevens van de patiënt. En hele kleine praktijken, hele grote praktijken met twee pitters en gezondheidscentra of regionale samenwerkingen waar juist heel intensief met wel 60 praktijken samengewerkt wordt. Dus de verschillen zijn gigantisch.
Ja. En wat voor barrières zie jij, Cheryl, als het gaat om die digitalisering?
In de zin van wat voor...
Ja, wat voor weerstand levert het op? Want dat is er natuurlijk ook.
Nou ja, dat is bij alles. Hè, alle veranderingen leveren weerstand op. Nu denk ik wel dat wij het geluk hebben dat er best wel een jonge... in ieder geval de medewerkers in de praktijk zijn vrij jong. Mm-hmm. Daarbij moet ik wel zeggen, er wordt heel vaak gezegd van... Nou ja, de patiënten kunnen het niet, want die zijn te oud. Of die wonen in een achterstandswijk. Nou, bij ons is dat eigenlijk ook allemaal zo. Dus en achterstandswijk, ook veel oude populatie. Ik heb laatst zelfs nog in de krant gestaan in het AD. Omdat we dus zoveel 80-plussers hebben... die dus wel gebruik maken van het patiëntenportaal... en die dat heel fijn vinden. Dus er is altijd wel weerstand voor veranderingen... Maar als jij voor ogen houdt wat uiteindelijk het doel is waarom je dit doet, hè, dat de medewerkers en ook de patiënten meegaan. Maar je moet wel een lange adem hebben. Je moet niet verwachten dat we zeggen van nou, hè, we gaan nu patiënten adviseren online een afspraak te maken. Dat ze dat ook allemaal doen en dat ze dat ook allemaal goed doen. Nee, daar heb je wel promotie voor nodig in op onze website, in de nieuwsbrief die we versturen, op het wachtkamerscherm, de medewerkers die de patiënten daarover informeren. We hebben een inloopspreekuur als patiënten. In het patiëntenportaal iets ergens tegenaan lopen. Dat ze bij ons langs kunnen komen. Dus je moet ook wel een lange adem hebben om dat voor elkaar te krijgen. Maar als je uiteindelijk maar ziet waarom je het doet.
Ja.
Dus ja, je hebt gewoon een krapte op het spreekuur. En een krapte in het aantal assistenten die de telefoon op kunnen nemen. Ja, en daarom moeten wij wel voor andere mogelijkheden kiezen. Waar patiënten contact hebben met de praktijk.
Ja. Herken je dat, Wendelin?
Ja, heel erg. Het is, wij hebben veel ouderen in onze praktijk, ook wat laaggeletterden. De snelheid waarmee de ontwikkelingen nu gaan, daar kunnen die mensen niet in mee. Mm-hmm. En wij als doktersassistenten hebben ook niet de tijd, want dat is de lange adem. Wij hebben die tijd niet om mensen stap voor stap mee te nemen in dat proces.
Ja.
We willen het wel. Want we zien de voordelen. Uiteindelijk is het ook een trein die niet te stoppen valt. Dus we zullen met z'n allen om moeten. Maar ik vind het wel een struggle deze dagen om mensen ook mee te krijgen.
Ja, en is dat dan met name tijd? Hè? Want dat hoor ik je al noemen. Of is het ook de veranderbereidheid? Willen mensen überhaupt mee?
Nou, nee. Heel veel patiënten zeggen, nou, ik heb het altijd zo gedaan, zo wil ik het doen. Het is ook een beetje de angst, hè, voor het nieuwe. Het is ook zo, we hebben ook patiënten die hebben geen mobiele telefoon, die hebben geen computer. Die spreken niet eens het receptenbandje in, want dat vinden ze ook al een beetje spannend. Ze vinden het moeilijke namen. Dus ja, je kan ook niet om die populatie heen gaan. Dus ik vind, we kunnen ook niet helemaal over naar de digitalisering. Dat gaat gewoon nog niet.
Blijft altijd naast elkaar bestaan. Dat is bij ons ook. Het is echt
het, je kan het gewoon niet loslaten.
De normale zorg, zeg maar.
Ja.
Het is niet het een of het ander.
Nee,
het is allebei.
Dat moet ook. En als ik ga kijken voor mezelf, kijk, het liefst heb ik natuurlijk ook, als ik het knopje aandoe, moet het er gewoon allemaal werken. Maar ik ben op zich wel digivaardig. En ik vind het ook leuk om mensen dat uit te leggen. Ik heb er alleen echt waar niet de tijd voor. Mm-hmm. En binnen onze praktijk, we hebben twee digicoaches lopen. Maar die zitten ook aan de telefoon. Die hebben ook een eigen spreekuur. En die ruimte is er gewoon nog niet. En dat zou dan misschien vanaf hoger rand geregeld moeten worden. En dan moet de prioritering eraan gesteld worden. Maar op dit moment vindt dat nog niet plaats.
Mm-hmm. Ja. Nee, ik ben nu een flyer aan het maken voor mij in de wijk samenwerkingen voor... plekken waar patiënten terecht kunnen bij dus hulp van hoe kan ik een computer opstarten. Hè? Dat vind ik ook niet de taak van de doktersassistenten.
Nee.
Dus ik ben nu een flyer aan het maken met een aantal waar patiënten naartoe kunnen als ze ergens tegen vastlopen. Je hebt een digihulplijn. Je hebt bij ons in de wijk heb je de bibliotheek waar ze cursussen
precies. Want vanuit de overheid is dat natuurlijk ook geregeld.
Dat is heel
probeer
belangrijk.
Probeer ik mensen ook uit te leggen. Maar dat is natuurlijk ook
Moet er wel
dan
zijn.
Kom je weer met die weerstand. En ook van, maar dan moet ik naar de bibliotheek en dan moet ik daar mailen hebben en houden, daar gaan zitten uitleggen.
Ja. Ik kijk even naar jou, Suzanne, want we horen natuurlijk best wel wat bezwaren. En dat zullen ongetwijfeld dingen zijn die ook in andere praktijken spelen. Mensen willen niet veranderen of hebben geen mobiele telefoon, hebben geen computer, zijn daar niet vaardig mee. Doktersassistenten hebben weinig tijd. Nou, dit hoor je vast allemaal niet voor het eerst. Hoe kunnen mensen daarmee omgaan? Wat voor tips heb je daarin?
Nou, het belangrijkste is in ieder geval, weerstand is altijd nog een uiting van betrokkenheid. Hè? Dus als iemand helemaal niet meer reageert en gewoon zijn eigen gang blijft gaan, intern gepensioneerd noem ik dat, dan heb je een veel groter probleem. Dus weerstand is in ieder geval nog, daar zit nog ergens een wil om je mening te uiten. Maar het is allereerst belangrijk om te kijken waar die weerstand vandaan komt. En er zijn 10 redenen waarom mensen weerstand kunnen hebben. En bijna altijd zit er een competentieuitdaging achter die leidt tot een niet willen. Dus angst voor, ik ga fouten maken, kan ik dat wel? Word ik verdom aangezien? Ben ik nog van waarde in de praktijk? Hè? Ook als huisarts of als praktijkhouder. Maar als je die 10 redenen niet kent en niet verkent, dan zou je zomaar het verkeerde begeleidingspad kiezen. Ik heb ooit een vrouw geïnterviewd die de scriptie van haar dochter per ongeluk had weggegooid. In een tijd dat niet zomaar hersteld kon worden. En die heeft sindsdien de computer geboycott. 10 jaar lang. Ja. Niet meer aangeraakt. En die had allerlei smoesjes. Die was echt heel goed in geworden. Ik heb vandaag mijn bril niet bij me. Wil jij dit even doen? Jij kan zo lekker snel typen. Doe jij even dat? En als we daar heel erg op waar gaan zitten, ja, maar je moet mee met alle veranderingen en digitalisering, je kan er niet meer onderuit en de zorg is in gevaar, arbeidsmarkttekort, dubbele vergrijzing, dan hadden we haar alleen maar verder weg gehad. Terwijl als je zegt, wat vervelend, wat zul jij geschrokken zijn, en je dochter trouwens ook, als je scriptie weg is.
Nou, kan ik me voorstellen, ja.
En hoe kunnen we jou het beste helpen? Zullen we samen gaan zitten? Dat is een totaal andere aanpak. Dus voor mij begint het bij verken wat de reden is dat iemand niet wil. Maar accepteer ook, wat mijn buurvrouw al heel duidelijk zei, iedereen heeft moeite met verandering. Nieuwe schoenen vinden we leuk, maar nieuwe veranderingen waar we niet zelf voor gekozen hebben, is voor elk mens lastig.
Ja, ja. Ja, soms betekent het natuurlijk ook, als je nieuwe dingen gaat doen, dat je met bepaalde dingen ook moet stoppen. Ja. En dat kan natuurlijk ook op weerstand stuiten. Wat merken jullie daarvan? In de praktijk?
Ik vind dat er te weinig gebeurt. Dus ik ben op missie om, zeker in de huisartsenzorg, om mensen te stimuleren. Stapel niet alles. Dus doe niet 4 manieren om je herhaalrecepten uit te geven. Maar stop met 1 manier en bied hulp aan om aan die andere 3 manieren te helpen. Maar we zijn in de zorg enorm aan het stapelen. Want stop is ook lastig. We doen het al jaren zo. Het heeft allemaal gevolgen. Maar je kan beter 1 keer goed energie stoppen in het stoppen. Dan eindeloos door blijven modderen met verschillende werkwijzes die tot heel veel inefficiëntie en ook weer frustratie zorgen. Ja,
bij ons was inderdaad tijdens corona het goed excuus om de medicijnbak van de balie te halen waar patiënten hun doosjes konden inleveren. Nou, dat wilden we dus absoluut niet meer. En dat was een goed excuus dat tijdens corona konden we dat uitbannen. En ondertussen hebben we nu dus nog maar 2 manieren. Het is de receptenlijn. En als patiënten het niet snappen, dan help je ze daarmee. Maar het liefst heb ik dat ze het via het patiëntenportaal doen. Maar je ziet daar wel een verschuiving in. Maar soms moet je inderdaad ook stoppen met andere dingen doen. En hetzelfde als patiënten veel meer e-consulten gaan sturen, moet daar ook tijd voor geblokt worden in de agenda. Bij ons worden er op 5000 patiënten ruim 3500 e-consulten per jaar gestuurd. Ja, die kan de dokter niet erbij doen. Mm-hmm. Dus er moet ergens plek, zeg maar, tijd gemaakt worden. Ja, je moet het ook goed inrichten. Je kan het er ook niet inderdaad erbij. Nee, er moet ook gewoon spreekuurtijd af. En er moet tijd gemaakt worden voor die e-consulten.
Ja. En als doktersassistent heb je daar een hele grote rol in. Want jij bent de contactpersoon die patiënten veel zien. En ik maakte laatst mee, je hebt in ziekenhuizen bijvoorbeeld polyassistenten, hè, vergelijkbare rol. En daar boden ze steeds de patiënt 2 dingen aan. Van wilt u dit verslag hebben via Beter Dichtbij, een applicatie? Of vindt u het fijn als we het even printen? Ja, natuurlijk zegt iedereen dan, oh, doe maar een printje. Ja. Nou, en niet duurzaam, en is de manier die het meeste tijd kost. Dus soms moet je niet alleen stoppen zelf met dingen, ook maar stoppen met het aanbieden en promoten. En juist gaan promoten wat je zelf de prettigste manier vindt. Dus eigenlijk of het beste vindt passen.
Eigenlijk niet die escape route nog open houden.
Nee, want reken maar dat mensen hem pakken.
Ja, precies, ja. Hoe luister jij daarnaar? Zijn dat dingen die je kan toepassen, denk je?
Nou, wij zijn ook bezig om papierloos te gaan werken. Mm-hmm. Dat betekent inderdaad geen printjes. Dus je print niet meer een verwijsbrief uit. Ook niet een labformulier. Het gaat eigenlijk allemaal digitaal. Maar helaas hebben wij wel een populatie die niet kan printen of die het toch op papier wil hebben. En dat is misschien ook het voordeel als je een vaste doktersassistent met vaste patiënten bent. Hè? Dus je kent je papheimers. Je weet gewoon bij die is het echt noodzakelijk en bij die ga ik niet toegeven. Dus wij spelen daar wel een beetje mee.
Ja.
Hè, onze fax is er wel uit, dus ook naar de apotheek. Ja, het gaat allemaal digitaal. En voor mensen met een, dan zeg ik van, nou, u kunt uw labuitslag ook via de app, de zorgapp zien. Waarvan ik weet dat bij mensen die er wel mee werken, dat ze dat gewoon op die manier kunnen doen. Ja, maar ik ben dan straks toch bij de dokter. Kun je niet even een printje voor me klaarleggen? Dan weet ik gewoon, nee, dat gaan we niet doen. Die ruimte geven we gewoon niet.
Ja.
Maar bij die mevrouw van 86, waarvan ik weet, die heeft een dochter in Amerika en voor de rest heeft ze niemand. Dan ga ik niet vragen, vallen buren maar lastig? Of gaat u maar naar de bibliotheek? Dan zeg ik, nou, ik leg hem voor u klaar. Komt helemaal goed.
Ja, en soms het uitsluiting leiden
van
mensen.
Absoluut niet.
Maar het is ook wel een beetje maatwerk dan eigenlijk, hè, als ik jou zo hoor.
Voor onze praktijk is het echt maatwerk.
Ja. Ja, als we die digitalisering op zich bekijken, het kost veel tijd om het in te voeren. Gaat het ons ook tijd opleveren?
Jazeker. Ik vind met e-consulten vind ik al super fijn. Nou, wat Cheryl al zei, je moet er natuurlijk wel tijd voor incalculeren in de agenda, want het kan niet opkomen. Maar wat ik ook heel fijn aan vind, wij kunnen daar huisartsen ook mee ontlasten. Er staan ook heel veel e-consults dat je denkt, het is geen vraag voor de huisarts. Dat kunnen wij als assistenten heel goed oplossen.
Erop en klaar.
Ja, wij kunnen dat heel goed oplossen. Soms is het ook gewoon advies wat iemand wil. Of ze hebben gewoon een vraag over bepaalde medicatie of iets. Dat kunnen wij heel goed oplossen. En zo niet, dan kunnen we het agenderen bij de huisarts. Dus ja, vind ik dat efficiënter. Ja, het scheelt ook heel veel aan de telefoon. Maar ja, het is bij ons nu echt nog en. Heel erg. We kunnen het gewoon nog niet uitsluiten.
Ja.
En we moeten ook niet onderschatten dat een heleboel technologie nog niet doet wat die moet doen. Dus het ligt niet altijd aan de digitale vaardigheden van medewerkers of patiënten. Het ligt soms ook gewoon aan applicaties die niet met elkaar gekoppeld zijn, waar je dubbele gegevens in moet voeren. En ik vind het wel mooi dat er steeds meer technologie ontstaat die ook echt medewerkers gaat ontlasten. Een voorbeeld, ik zal geen reclame maken, maar je hebt nu twee leveranciers die een product leveren wat het gesprek in de spreekkamer opneemt, samenvat, gecodeerd in het HIS terecht laat komen, zodat je zelf echt meer tijd hebt voor die patiënt en het gesprek kan voeren en elkaar in de ogen kan kijken. Ja, dat zijn nou dingen, hè, met behulp van AI, die echt medewerkers gaan ontlasten.
Ja.
Dus ik verheug me op de uitbreiding van dat soort dingen en daar werk ik graag aan mee.
Ja, ja. Nou, ik heb wel eens iemand die verstand van zaken heeft horen zeggen, alle systemen die worden ingevoerd, die moeten ons wel ondersteunen. Het moet niet zo zijn dat wij ons moeten aanpassen naar het systeem. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt, toch?
Ja.
Nou weet ik toevallig, Suzanne, dat jij digi-bloopers verzamelt. Want het gaat natuurlijk nooit allemaal in één keer goed.
Nee.
Hebben jullie ook digi-bloopers? Of zullen we eerst Suzanne eentje vragen?
Ja, eerst die van jullie.
De inspiratie.
Ja, ik verzamel digi-bloopers. Ik vind het sowieso leuk. Maar het heeft ook een pedagogische waarde van het delen met digi-starters. Om als je bijvoorbeeld een bestuurder een blooper laat delen, dan weet de medewerker op de werkvloer ook, oh, iedereen doet domme dingen, ik ben niet de enige. Dus ik stimuleer ook dat mensen ze delen. Dus ik zal met de billen bloot gaan. Ik heb er heel veel. Eentje waar ik nog altijd het schaamrood van op mijn kaken kan krijgen, is dat ik een presentatie moest geven aan 300 verwanten. Was in een gehandicaptenzorgorganisatie en ik was ingevlogen om ze te enthousiasmeren over een digitaal product. En ik gebruikte de laptop van een collega daar, die zelf koffie aan het zetten was. En op het laatste, de beamer stond al aan, dacht ik, oh, ik wil ook even die website laten zien. Dus ik opende haar internetprogramma. En die stond op secondlove.nl.
Oh, okay.
Voor wie dat niet kent, dat is niet een website voor als je een liefde wil na je vorige liefde. Nee, dat is voor tegelijkertijd. En zij was getrouwd en had 3 kinderen. Dus ik dacht, shit, dus ik trek heel snel die beamerstekker eruit. En ik denk, ik ben er niet. Ik doe alsof ik gek ben. En ik heb een andere website opgezet. Zij heeft niks gemerkt. Maar pas 's avonds in de auto realiseerde ik me opeens dat niemand wist dat het niet mijn laptop was. Ja. Dus ik had ineens weer opnieuw schaamrood. Ik dacht, nee, iedereen dacht dat ik op Second Love zat. Ik heb het haar nooit verteld. Als je dit luistert, sorry.
Ja, dat soort dingen, daar kan je inderdaad tegenaan lopen. Als we kijken naar de toekomst, want we hebben het net ook al heel even gehad. Hè, jullie stipten AI al even aan. Ja, dat gaan we natuurlijk ook steeds meer omarmen met z'n allen. Of misschien in eerste instantie mee worstelen. Hoe kijk jij daarnaar, Cheryl, naar AI? Is dat een vloek of een zegen?
Nee, ik vind dat zeker een zegen. Wij zijn nu bezig om een bandje op te hebben, nu op de telefoon sinds een jaar, waardoor we dus minder telefonisch bereikbaar zijn, heel erg toeleiden naar digitalisering, dus via een digitale manier een afspraak te maken. We hebben nu een programma in ons patiëntenportaal, dat is een triage tool, dus waarbij patiënten al allerlei vragen moeten invullen waarvoor ze een afspraak willen maken, zodat de patiënt al nadenkt van waarvoor wil ik langskomen, zodat de assistent ook weet van hey, waar maakt deze patiënt een afspraak voor, en dat gaat uitgebreid worden waarin patiënten ook een optie krijgen van nou, ik geef alleen een advies, u hoeft niet langs te komen. Hier kijk op thuisarts.nl, hier staan adviezen over uw rugklachten. Nou, dat is natuurlijk heel klein AI, maar ik zie ook wel gebeuren inderdaad over wat Suzanne zei over de samenvatten van het consultgesprek bij de huisarts of bij de POH-GGZ, die soms nou, een half uur, drie kwartier met een patiënt binnen zit. Ik hoop dat er ook zoiets komt voor de triage aan de telefoon voor de assistenten, dus waar de assistenten vraagt aan de patiënt waarvoor die langs wil komen, dat dat ook samengevat wordt, dat je dat niet meer hoeft te typen. Ja, dat zijn wel echt dingen waarvan ik denk, ja, dat gaat ons echt ondersteunen. Waarbij het nu soms nog een beetje worstelen is inderdaad van wat kost het qua tijd en wat levert het op? Denk ik dat dat over 5 jaar heel, nou ja, misschien over 3 jaar al heel anders is.
En kan je ook voorstellen dat er doktersassistenten zijn die bang zijn dat ze straks niet meer nodig zijn?
Ja, zeker. Ik denk dat dat ook wel assistenten zijn die er misschien nu minder mee doen. Want ik denk dat een assistente kan niet vervangen worden door een computer. Wij werken met 5000 patiënten die je na al die jaren werken best wel heel goed kent. Dat kan een computer niet vervangen. Maar een computer kan wel ervoor zorgen dat jij sneller en efficiënter kan werken, waardoor je de werkdruk aan kan.
Ja.
En waardoor je, er zijn gewoon assistenten tekort. Hè? Ik had ook het liefst nog een assistente erbij gewild. Die zijn er niet. Dus omarm die computer of de AI-programma's die ervoor zorgen dat jij efficiënter en sneller kan werken. Omdat die extra collega er gewoon even niet in zit.
Ja, nou hoor ik jou zeggen hè, dat die triage, dat dat dus ook gedigitaliseerd kan. Maar in de eerste aflevering van deze serie, mocht je hem nog niet gehoord hebben, gaan we even beluisteren. Daarin hebben we het er ook over gehad dat de kracht van een triagist ook is dat hij tussen de regels door kan luisteren. Omdat er soms nog wel echt iets achter zit. Ik zie jou ook knikken, Wendelien. Betekent dat dan dat we dat dan missen? Want dat kan je toch niet digitaliseren? Of zou dat wel kunnen, denk je?
Nee, ik denk inderdaad, als jij bijvoorbeeld een vader aan de telefoon hebt met een ziek kind, waarbij je dat kind hoort kreunen op de achtergrond. Ja, dat is wel een teken waarvan je denkt, hé, dat klopt niet. Dat zo'n klein kindje mag niet kreunen en dat hoor je niet als iemand online een triage invult. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad dat er altijd daar wel, dat je daar waakzaam voor moet zijn, dat ook niet alle onderwerpen geschikt zijn voor digitale triage. En ik denk ook dat als je assistenten onder een hele hoge werkdruk zet door ze niks digitaal te laten doen, dat er ook fouten gemaakt worden. Maar ik denk ook echt, nee, dat is niet. Sommige dingen kan je niet vervangen door een computer. Dat moet gewoon een opgeleide triagist ofwel assistenten doen. Want daar hoor je ook inderdaad tussen de regels door.
Ja. Ben je het daarmee eens, Suzanne?
Ja, al denk ik wel dat er behoorlijk wat taken overgenomen kunnen gaan worden. Wat alleen maar goed is gezien het arbeidsmarkttekort. Maar er is geen robot die de doktersassistenten volledig kan vervangen. Op dit moment. er zijn al.
Je zegt er wel bij op dit
moment. Ja, ik hou natuurlijk bezig met de zorg van de toekomst. En dus ik hou al die ontwikkelingen in de gaten. En ze zijn nu testen aan het doen met robots die emoties kunnen herkennen. Dat zou voor het eerst zijn. Dus dan zou die dus ook een kreun moeten kunnen herkennen. Maar goed, dat gaat nog heel lang duren. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen leren omgaan, maar ook niet te veel gaan automatisch gaan vertrouwen, bijvoorbeeld op zoiets als AI. Want daar zitten ook heel veel risico's aan. Dus ik ben ongelooflijk enthousiast wat het mij aan tijdsbesparing oplevert. Ik heb een online leeromgeving ontwikkeld deze zomer. 45% tijd bespaard met ChatGPT. Ik ging echt helemaal uit mijn plaatje. Ik was echt helemaal enthousiast wat er allemaal kon. Maar AI heeft natuurlijk ook een gigantisch nadeel dat het soms met een bias werkt. Hè? Dus als het systeem gevoed is met alleen maar blanke vrouwen van 40 jaar. Heeft hij ook alle adviezen daarop gebaseerd. Dus je moet heel goed checken. En dat is niet specifiek de taak van de doktersassistenten. Dat moet echt een ICT'er doen of een data-analyst. Die moet kijken met welke data zijn deze gegevens, deze systemen gevoed. En is dat wel zuiver tot stand gekomen? En kan onze hele populatie hierin mee? Want als het ook nog eens allemaal hoogopgeleide vrouwen zijn, ja, dan gaan die laaggeletterden uit jouw praktijk eraan. Of mensen met een donkere huidskleur. Of mensen met een ander opleidingsniveau. Of die de taal niet spreken. Of van een andere leeftijd zijn. Dus ja, ik ben altijd super enthousiast over de mogelijkheden. En probeer alles uit. Maar ik realiseer me ook heel goed dat we er nog niet zijn en dat er nog veel risico's spelen.
Ja. Hoe ziet voor jou de toekomst in jouw praktijk eruit? Of hoe zou je willen dat die eruit ziet?
Wat ik al net ook al eerder zei, je ontkomt er niet aan. Je gaat mee in die trein. En dat gaan wij ook doen, regio breed. Maar loop ik zelf, spreek voor mezelf, loop ik in die voorhoede? Nee, ik ben er altijd voorzichtig in geweest. En ik luister graag naar wat mijn collega's allemaal al uitvinden. En waarom stap ik in.
Waarom ben je er voorzichtig mee?
Nou, ik denk dat het ook inderdaad de angst is dat je misschien iets fout doet. We hadden het net over bloopers. Ja, ik heb persoonlijk geen blooper, maar dat is misschien ook omdat ik heel voorzichtig ben.
Ja.
Ik ben heel terughoudend in dingen, dus is het bewezen, is het beproefd, is het goed, dan stap ik erin en doe ik er lekker aan mee. Maar ik ben zeker geen innovator wat dat betreft. Nee.
Niet als eerste uitproberen.
Nee, hoor, zeker niet.
Als je kijkt in de zorg, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Je hebt 4 type technologiegebruikers, waarvan eentje een beetje de voorloper is. De digitale enthousiasteling, die kan het niet snel genoeg gaan. Die zucht heel veel om de andere types, want die gaan allemaal trager en die hebben weerstand.
Ben jij dat,
Ja, ik denk inderdaad dat ik onder die categorie val. Nou, dan val je onder dat zijn er 5-10% in de zorg. De grootste groep zit of bij de aarzelende technologiegebruiker of de digivaardige professional. En een te grote groep zit bij de analoge idealist, zoals we die noemen, echt de digistarter. Dus als je tot die groep van 5-10% behoort, moet je dus ook heel hard werken om je collega's mee te krijgen. Want je bent een uniek soort. Ik ben het niet. Terwijl mensen vinden dat altijd raar, want ik geef lezingen over zorgtechnologie en het is echt mijn vak. Maar ik kan ontzettend veel zuchten als er dingen anders zijn, aangepast zijn. Ik ben niet de meest digivaardige. Ik houd mezelf heel erg op de hoogte. Maar het is niet dat ik op één knopje met één knopje drukken overal in zit. Dus ik ben er heel enthousiast over, maar ik kan er ook ontzettend om zuchten / vloeken.
Cyril, als mensen die luisteren en zelf ook digicoach willen worden binnen zijn of haar praktijk, wat zou jij diegene dan adviseren?
Ik zou adviseren, wij hebben dat toen via onze wijksamenwerking gedaan. Wat heel leuk is dat je het of via je wijk of via je regioorganisatie doet. Omdat je dan gelijkgestemden hebt. We hebben toen met een aantal doktersassistenten en apothekersassistenten gedaan. Dus ik denk dat dat heel leuk is om te kijken, is die mogelijkheid er bij jou in jouw omgeving van de praktijk? En ik denk goed om te kijken of je daar geschikt voor bent. Je hoeft niet per se die enthousiasteling te zijn, hoor ik van Suzanne. Maar je moet er wel een beetje affiniteit mee hebben. En meestal is dat, voor die tijd was ik ook het aanspreekpunt voor een kapotte computer. Dus ja, alleen je leert gewoon net wat beter omgaan met die digitale starters. Dus hoe pak je dat aan? Hoe laat je iedereen die vragenlijsten invullen? Hoe laat je iedereen er zelf naar kijken van, waar sta ik nu? En het kost wel even wat tijd, vind ik, om te investeren. Maar het levert uiteindelijk denk ik wel heel veel op. Dus ja, ik zou zeker ervoor zorgen dat in ieder geval één iemand in de praktijk daar toch affiniteit mee heeft en daarvoor de cursus / opleiding doet bij Bureau Straks.
Wat zijn veel vragen die jij krijgt binnen de praktijk?
Ja, dat gaat echt van alles en nog. We zijn nu 2 jaar geleden overgestapt op Teams. Dus Microsoft M365. Ja, dat was die implementatie heb ik dus ook gedaan. En daarmee probeer ik allerlei mogelijkheden die er zijn aan alle collega's uit te leggen, om daar ook even tijd voor in te plannen. Dus dat ik ook echt even een half uurtje in agendablok van de POHS om even samen ervoor te gaan zitten hoe de to-do-app werkt. Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk dat ze heel veel tijdsbesparing hebben in hun werk en veel efficiënter kunnen werken. Maar er zijn inderdaad ook vragen, wat ik al zei, dat er een laptop of een webcam het niet doet en dat er dan opnames gemaakt moeten worden, hoe dat werkt, dat de printer stuk is, dat en heel veel dingen schakel ik ook weer door naar ons ICT-systeem. Maar dan ben ik wel degene die daar ook de tijd voor heeft om dat op te kunnen lossen.
Ja.
En het is voor de medewerkers gewoon fijn dat ze altijd weten dat ze mij daar een berichtje over kunnen sturen.
Wie met digitalisering aan de slag wil binnen een praktijk, wat zou een goede eerste stap kunnen zijn? Werk je sowieso met een vast stappenplan of is dat afhankelijk van de situatie?
Ik houd me vaak bezig met digitale vaardigheden binnen de praktijk. Hè. Als ik kijk naar de eerste lijns zorg, andere organisaties ook veel met technologie. Maar het is in ieder geval belangrijk dat de basis op orde is. Dus daar heb je bijvoorbeeld de ICT-scan voor om te kijken. Doen al je apparaten het? Heb je fatsoenlijke wifi? Is de privacy gewaarborgd? Is er voldoende snelheid? Dan ga je kijken, zijn er ook de competenties die mensen nodig hebben om met die technologie te werken? Maar ook, lost het ook echt iets op? Dus de keuze van systemen, daar moet je ook kritisch bij kijken. Is dit echt het beste systeem wat het probleem oplost wat wij hebben? Want soms schaf je iets aan wat de problemen alleen maar erger maakt. Maar mijn rol zit heel erg in, hoe neem je je medewerkers daarin mee? En ik zou zeggen, betrek ze vanaf de start. Laat ze dingen uitproberen en niet alleen die digivaardige professional, laat ook de starter of de aarzelende technologiegebruiker meedenken. Want juist die, als die het makkelijk te gebruiken vinden, is het voor iedereen makkelijk te gebruiken.
Ja.
En een beetje collegiale aandacht. Ik denk, we spreken vaak over digitale starter en bloopers en soms moeten we er ook om lachen, maar er zit heel veel leed. Er zitten mensen echt wel met angst en weerstand die zich bezwaard voelen om steeds aan collega's hulp te moeten vragen. En niet iedereen is ermee opgeleid. Ik heb het pas in mijn laatste jaar van mijn opleiding gehad. En ik vond het een belachelijk vak, informatica. En nu is het mijn vak. Ja. Maar dus in ieder geval ook een begrip om elkaar te helpen daarin mee te nemen. En misschien wel leuk, als je daar echt mee aan de slag wil, kan je op digivaardigindezorg.nl allerlei hulpmiddelen downloaden. Tips voor digicoaches, projectplannen. Maar ook uitleg over technologie in de huisartsenpraktijk. Dus dan ga je naar huisartsenzorg en dan kan je helemaal uit je plaatje.
En kunnen we daar ook die digibloopers nalezen?
Nee, die staan dan weer in mijn eigen site van Bureau Straks.
Nou, met noem die ook nog even dan.
Bureaustraks.nl/digibloopers en dan straks met een zet. Je kan ze ook uploaden, dus ik ben ook op zoek naar nieuwe bloopers.
Okay.
Laat me lachen.
Ja, nou, laat me
gratis,
maar
we doen er verder niks mee, behalve ze keihard op de website zetten.
Nou, deel je blooper met Suzanne, dan kun je hem terugluisteren of teruglezen. Ja. Nu je dit allemaal zo een beetje beluisterd hebt, Wendelien, kijk jij er nu anders tegenaan? Heb je dingen gehoord waarvan je denkt van, oh ja, daar wil ik iets mee?
Nou, zeker. Ik heb wel aantekeningen in mijn hoofd gemaakt. En ik denk, oh, daar ga ik me eens even in verdiepen. Het is wel zo, wat ik ook al zei. We hebben twee digicoaches. Die hebben de lead. Die zitten echt net als Cyril. Die volgen ook de ontwikkelingen. En ik loop graag in de loop mee.
Ja.
Ja.
Kan een huisartsenpraktijk eigenlijk nog zonder digicoach? Kijk naar jou, Cyril, je gaat misschien voor de hand liggend antwoord geven. Maar
ja, voor de hand liggend antwoord is nee. Kijk, ik denk dat of je het label digicoach erop moet plakken, weet ik niet. Maar wat Suzanne net ook zei, dat het leed wat er zit, waarbij echt collega's soms dus iets niet durven te vragen. Als je dus iemand aanstelt van oké, dit is het digitale aanspreekpunt, dan is ook de drempel lager voor die collega om dat aan iemand te vragen. En ik probeer ook zelf daar wat aandacht aan te besteden. Af en toe even in te checken van, hey, gaat het goed? Kom je eruit? Heb je nog ergens hulp bij nodig? Dus dat maakt vooral de drempel, denk ik, wat lager, waardoor dus zo'n digitale starter wat meer ruimte voelt om te groeien en zich te ontwikkelen. Dus of je het echt een digicoach moet noemen. Nou ja, ik denk wel dat er wel iemand daar dus binnen een praktijk het aanspreekpunt voor moet zijn.
Ja, en daarin ook een beetje voorop moet lopen.
Ja, en tijdens die scholing leer je ook wel van, hoe ga je dan om met zo iemand die dus vastloopt met systemen, en hoe pak je dat aan? Hè? Zeker niet iemand uitlachen, waarbij andere collega's dat dan dus wel een beetje gaan zitten gniffelen. En dan heb ik ook wel eens gehoord van een van mijn collega's die dan zei van, ik vind het zo fijn als ik het dan aan jou vraag, dat je me niet uitlacht. Dat je me helpt. Dat ik zeg, ja, ik hoef je ook niet uit te lachen. Ja, maar ja, dat voelt wel heel erg vervelend voor iemand die het al lastig vindt om het te vragen en dan ook nog uitgelachen wordt van, nou, wat een stomme vraag, dat je daar het antwoord niet op weet.
Dat gebeurt veel, hoor. En dat is ook wel het mooie, denk ik, van de rol van digicoach. Want uit elk onderzoek blijkt dat de grootste succesfactor te zijn. Een collega op de werkvloer die de rest meeneemt. Hè? Dat peer-to-peer werken, ja, zoals we dat noemen, werkt het beste. En zo is de rol ook ontstaan. Want in 2017 heb ik dus het eerste onderzoek hiernaar gedaan. En toen vroeg ik aan digitale starters, wil je digivaardig worden? En zo ja, hoe? Collectief kwam dit antwoord eruit. Geen computertraining, ze werden al gek bij de gedachte aan knoppencursussen. Maar het liefst een collega op de werkvloer die goed kan coachen, goed kan uitleggen en empathisch is en mij helpt om het zelf te doen. En die ook echt aanwezig is op het moment dat ik het nodig heb. Zo is de rol ontstaan en zo wordt die dus ook gewaardeerd uit de onderzoeken die we daarna gedaan hebben. Dus ik zeg absoluut, we kunnen niet meer zonder digicoach en hoe je het noemt maakt me niks uit, maar bied mensen alsjeblieft hulp.
Ja, precies. Nou, mooi. Ik denk dat de strekking van het verhaal eigenlijk is dat er geen enkele vraag raar is. Dat het helemaal niet gek is dat je er soms ook wat onzeker bij bent. Dat er dus ook best wel eens iets misgaat, dat er best een blooper kan gebeuren. En dat voorlopig in ieder geval de doktersassistent nog niet vervangen wordt door AI. Ook een belangrijke conclusie lijkt me. Dank jullie wel, Sjeriel, Suzanne, Wendelin. Fijn dat jullie je ervaringen hier wilden delen in deze 5e aflevering van de podcastserie. Dank.
Graag gedaan.
Ja, en wij zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw mening over de onderwerpen die we in deze aflevering besproken hebben. Hoe ga jij om met die digitalisering? Ben je digicoach en waar loop je dan tegenaan? Of misschien wil je een leuke digiblooper met ons delen? Dat kan ook. Laat een reactie achter via jouw favoriete podcast app. En vergeet natuurlijk ook niet om de podcastserie daarin te beoordelen. Volgende keer de laatste aflevering van dit seizoen alweer. Maar dan gaat het over de vitale doktersassistent. Want als je zo druk bezig bent met de zorg voor anderen, dan zou je bijna vergeten om ook nog een beetje voor jezelf te zorgen. Nou, daar praat ik over met Kelly, Nathalie en Tamara. En ik durf je alvast te beloven dat ook die laatste aflevering weer propvol nuttige tips zit en heel veel inspiratie. Dus ik hoop dat jij daar dan ook weer bij bent. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was een podcast van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Wil je meer weten? Kijk dan op nvda.nl.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.